Op deze Lijdenszondag lezen wij samen Jesaja 53. Jesaja 53 is de schriftlezing in deze avonddienst.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaar? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond is geweest. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Vanavond is zondag 6 aan de beurt. Zondag 6 van de Heidelberger Catechismus en we lezen daarom voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord zondag 6. Er wordt gevraagd: waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid in het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, dus afbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld heeft. Het thema voor de prediking vanavond is hetzelfde thema als vorige week. Waarom God mens werd. Waarom God zoon mens werd. Vanavond vanuit zondag 6 gemeente letten we op 3 lijnen. Allereerst dat hij mens werd om een middelaar als één van ons te worden. Dus één van ons. Dat is het eerste gedeelte van zondag 6. Tweede lijn, één met God. Dat is het middelste gedeelte van zondag 6. En opdat hij in hem God voor ons zou zijn, Immanuel. Dus één van ons, één met God en God voor ons. Dat wordt in zondag 6 uitgelegd. Zoals ik het al zei, gemeente, zondag 6 is in eenheid met zondag 5. We hebben dat vorige week ook gezien, maar om de draad op te pakken en ook om de lijn van zondag 6 te pakken te kunnen krijgen, is het goed, het lijkt mij goed, om dat vanavond aan het begin van deze dienst nog een keer ook te laten zien. Ik denk dat dat ook nodig is voor u en voor mezelf, om ook te zien dat zondag 5 en zondag 6 een eenheid vormen. En dat de Heidelberger Catechismus die twee uit elkaar heeft gelegd, om praktische redenen, om niet één zondag te vol te laten worden, te veel in één keer mee te geven, maar ook om het inzichtelijk te maken. Wat de middelaar doet en wie de middelaar is. Het woord dat beide zondagen met elkaar verbindt is het woord gerechtigheid of rechtvaardigheid. Laten we toch maar even nalopen, gemeente. Ik denk dat dat voor u en ook voor mezelf goed is. We zagen dat vorige week bij zondag 5, dat dat woord al viel meteen aan het begin van zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijk en eeuwige straf, verdiend hebben. En toen viel meteen aan het begin ook in het antwoord het woord gerechtigheid. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Het kwam terug in vraag en antwoord 14. Dat er om ons heen wordt gekeken, is er dan ook iemand anders die voor ons zou kunnen betalen, dus aan die gerechtigheid van God zou kunnen voldoen. En toen was het antwoord heel radicaal, nee. En het slot van zondag 5 kwam het ook weer terug, maar moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken, zulken die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. En we zagen ook net tijdens het lezen van zondag 6... dat ook weer opnieuw dat woord gerechtigheid en rechtvaardig terugkeert. Dat verbindt dus beide zondagen met elkaar. Op verschillende manieren kan over de middelaar, die Heere Jezus Christus, gesproken worden. Dat doet de zaligmaker trouwens zelf ook. Op verschillende manieren over zichzelf spreken. Ik denk alleen maar, gemeente, aan het Johannesevangelie dat in deze weken centraal staat en zo de Heer het geeft ook straks rondom de avondmaalstafel. Ik denk alleen maar aan de 7 bekende ik ben uitspraken. Ik ben de deur, ik ben het brood des levens, ik ben de goede herder, ik ben de wijnstok, ik ben het licht der wereld. Waarin Jezus zichzelf vergelijkt met hele eenvoudige voorbeelden, voorwerpen uit het dagelijks leven. En zoiets van zichzelf laat zien aan de hand van zo'n vergelijking. De Heer Jezus kan ook op andere manieren over zichzelf spreken, bijvoorbeeld door een gelijkenis. Een gelijkenis van een vader van 3 zonen. De oudste zoon, de jongste zoon en de zoon die de gelijkenis vertelt. Gods zoon. En die zo vertelt in de hand van een gelijkenis wie zijn vader is, maar ook wie hij is. De oudste jongen wil zelf buiten blijven staan. De jongste zoon wordt binnengehaald, omdat de enige geboren zoon plaats gemaakt heeft voor hem. Aan de hand van een gelijkenis legt de zoon uit wie hij is. En wie zijn vader is. Zo gebeurt dat hier ook in de Heidelberger Catechismus. Aan de hand van het woordje gerechtigheid, rechtvaardigheid, wordt uitgelegd wie de middelaar, wie de Heere Jezus Christus is. En heel nadrukkelijk noem ik nu al zijn naam. We zagen dat vorige week ook, ondanks het feit dat aan het slot van zondag 6 voor het eerst die naam, nou ja, voor het eerst. Voor het eerst klinken 3 namen. Onze Heere Jezus Christus. Maar de naam Christus viel al meteen. In zondag 1 en ook aan het begin van zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods? Wat eist de wet van God ons, van ons? Dat leert ons Christus. En we zeiden toen al en vorige week ook tegen elkaar, hoe zou er anders over zonde en ellende, over schuld kunnen gesproken worden buiten Christus, zodat wij kunnen blijven bestaan? Zodat we weten dat als de wet spreekt, hij dat doet als een middel in de doorboorde hand van Christus. En als het oordeel van de wet over ons leven klinkt, dat de wet dan als een middel, als een tuchtmeester van Christus wordt gebruikt om ons te brengen in de schaduw van het kruis. Nee, vanaf het begin tot het eind, heel de Heidelberger catechismus, van zondag 1 tot en met 52, inclusief zondag 2, 3 en 4 en 5, gaat het over Christus. Ik zou ook niet weten hoe je anders die zondagen kan bepreken. En dat moeten we dus ook niet willen. Over ellende, schuld en zonde spreek. Zonder Christus. Een mens zou vergaan. Zou omkomen in wanhoop. Of verbitterd raken. Aan de hand van het woord gerechtigheid wordt dus uitgelegd wie die middelaar is. Wat dat woord middelaar eigenlijk betekent. Twee Bijbelse woorden, gerechtigheid en middelaar, die hier in zondag 5 en 6 worden uitgelegd. We zeiden vorige week tegen elkaar het verschil tussen zondag 5 en zondag 6 is net hoe de schijnwerper staat. In zondag 5 valt de schijnwerper op ons. En ik weet niet hoe het u verging al luisteren naar zondag 5, maar van mij blijft geen draad heel. Als de eis van Gods recht en van Gods rechtigheid op je hart wordt gelegd, en dat die woorden dan klinken, nee, niemand anders kan betalen dan of jij, of een ander met een hoofdletter. Geen ander mens, medemens. Dan ontneemt de catechismus dus ons alle gronden, alle houvast, alles waarin wij nog proberen iets van onszelf overeind te houden. En als je dat dan op jezelf toepast, en ik hoop dat u dat ook luisterend deed, dan gaat de hand op de mond en valt het stil, toch? Wat heb je dan nog in te brengen? De schijnwerper viel op ons in zondag 5. En dat woord was heel radicaal, ook aan het slot van zondag 5. Vers vraag en antwoord 14, daar staat nee, niets daarvan. Ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten ander kan ook geen ander schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen. En andere schepselen daarvan verlossen. Laat hij dat nog kunnen, zo wil de catechismus zeggen. Laat hij nog in staat zijn om die toorn van God te kunnen dragen, dan heeft hij daar de handen vol aan. Dan kan hij dan niet eens aan toekomen om anderen daarvan te verlossen. Maar er is niemand die dat kan. De last van Gods toorn dragen. Dat kost een eeuwigheid. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat kost een eeuwigheid, de last van Gods toorn dragen. Als je die zonder Christus wil dragen, kost je een eeuwigheid. Je hebt nu nog tijd om te bedenken. Zometeen is het te laat. In zondag 6 gaat de schijnwerper niet op ons, maar op de ander met een hoofdletter. En let u even op de insteekgemeente van zondag 6. De volgorde is hier ook belangrijk in zondag 6. Als eerste wordt gevraagd, kijkt u maar even met me mee, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Zet u even een streepje onder dat woordje mens. Het is niet toevallig dat de Heidelberger catechismus hierop insteekt. En niet op zijn God zijn. Waarachtig God. Dat kan. Het gebeurt ook wel. Ik denk alleen maar aan een ander belijdenisgeschrift, de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar aan het begin van dat belijdenisgeschrift wordt uiteengezet wie de drie enige God is. Dan een artikel volgt over het waarachtig God zijn van Jezus Christus. Een artikel volgt over de persoon van de Heilige Geest. Nog een aantal andere artikelen. Pas in artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis in wordt gegaan op de menswording van Gods Zoon. Daar is de volgorde dus andersom. Eerst God, dan de drie enige God, dan Gods Zoon, dan God de Heilige Geest en pas later dat hij waarachtig mens wordt. De Heidelberger Catechismus kiest dus voor de omgekeerde volgorde. Steekt in precies waar wij zijn vastgelopen. Bij vraag en antwoord 14. Ik wil dat nog even lezen. Kan ook ergens een ander schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen ander blootschepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen. En andere schepselen daarvan verlossen. En precies op dat punt, op dat radicale nee, steek zondag 6 in. Er is dus een mens. De mens. Een van ons en toch totaal anders. Die dat wel kan. Waarom doet de catechismus dat omdraaien? Wel omdat de catechismus op zoek is naar troost. Troost in leven en sterf. Omdat de catechismus, en dat is de tweede reden, uiteen heeft gezet wat zonde en schuld is. En toen de deur voor ons dus in het nachtslot ging in de Heidelberger catechismus en wij in één keer erbuiten kwamen te staan, laat de catechismus ons niet op die plek staan. Vraagt ook niet van ons dat we eerst omhoog kijken, geconfronteerd worden met een onmetelijke afstand tussen ons aan de ene kant en een hoge God aan de andere kant. Maar wijst de catechismus ons op iemand die naast ons kwam staan. En die bereid is om niet alleen naast ons te gaan staan, maar ook in de plaats van ons te gaan staan. Wat ook opvalt, gemeente, misschien heeft u dat ook gezien, dat er in zondag 6 een woord staat wat, kijk u maar even met mee in vraag 16, wel in deze vraag terugkomt, maar niet in de volgende vraag. Er wordt gevraagd, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Let even op dat woord rechtvaardig. Want bijna dezelfde vraag wordt dan gesteld in vraag en antwoord 17, als het gaat om God. Deze middelaar is ook God. En dan wordt er gevraagd, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? En dan wordt het woordje rechtvaardig achterwege gelaten. Dat is niet omdat de Heidelberger catechismus dat vergeten is. En toen het boekje werd uitgegeven, men tot misschien wel tot schrik erachter kwam, we zijn vergeten hier bij vraag 17 datzelfde woordje mee te nemen, als ook in vraag 16 staat, rechtvaardig en waarachtig, waarachtig en rechtvaardig. Nee, dan had men in de loop van de geschiedenis, er waren zoveel herdrukken, ook van de Heidelberger catechismus, al vrij snel naar het verschijnen, dat nog kunnen corrigeren. Dat is bewust. Het wordt wel gevraagd van Jezus, de Christus, als mens, waarom is hij waarachtig en rechtvaardig mens. Het wordt niet gevraagd van Jezus als Zoon van God. Dan wordt er gevraagd, waarom is hij waarachtig God? Daar zit dus een bedoeling achter. Dat heeft allemaal te maken met middelaar zijn en met gerechtigheid. Normaal gesproken, gemeente, zou ik nu mijn toevlucht hebben gezocht tot een voorbeeld uit het dagelijks leven. Om dat uit te leggen. maar het gaat over de middelaar. En als het over een middelaar, de middelaar gaat, dan schieten misschien op dit vlak wel voorbeelden tekort. Nu is het zo dat de Heer Jezus, toen hij waarachtig mens was en onder ons was, zelf heeft uitgelegd en uitgebeeld wat de betekenis van dat woordje rechtvaardig is. Als ik het even vrij mag vertalen, gemeente, dan betekent dat iemand die vaardig is, bedreven is in het recht. Die in staat is om recht te doen aan alle partijen. In dit geval aan God. En aan ons. Dat is dus iemand anders dan een bemiddelaar. Een bemiddelaar is op zoek naar iemand die het compromis weet te vinden. Zoals in een oorlog bijvoorbeeld. Bemiddelaars aan de slag gaan om compromissen te kunnen sluiten. We hebben de afgelopen dagen nog zo'n poging gezien. U volgt dat denk ik ook, de oorlog in de Oekraïne. En we hebben gehoord en gelezen dat de grootmacht China bijvoorbeeld een soort bemiddelingspoging op gang heeft gezet. Het lag nog maar nauwelijks op tafel of het werd van alle kanten er alweer afgehaald. Een poging mislukt. De ene partij voelde zich niet recht gedaan en de andere partij voelde zich niet serieus genomen. Dat is een bemiddelaar. Op zoek naar compromis. Zodat iedereen zijn gezicht overeind kan houden. Maar de middelaar is iemand anders. Die is niet bezig met het sluiten van een soort verbondje, compromis. Jij geeft wat, jij neemt wat en jij geeft wat en de ander neemt wat. Nee, de middelaar doet recht. Recht aan God en recht aan onze schuld en onze zonde. Er is een moment in het leven van de zaligmaker gemeente waarin de Heer Jezus dat heel letterlijk uitlegt en uitbeeldt. Dat is aan het begin van zijn openbare optreden in Israël. Ik denk ook niet dat het toevallig is, juist op dat moment. Als de Heer Jezus aan de oever van de Jordaan komt, vergun me dat ik er even bij stilsta. En daar Johannes ontmoet. Johannes weet wie naar hem toe komt. En als de Heer Jezus dan aan hem vraagt om gedoopt te worden, dan weigert Johannes resoluut. En hij zegt dan tegen Jezus, mij is nodig dat ik van u gedoopt word. En dat heeft ook alles te maken met de manier waarop Johannes doopt. Als mensen naar Johannes toekomen met de vraag om gedoopt te worden, dan zegt Johannes dat is goed, maar wel onder één voorwaarde. Als je zo meteen met mij het water ingaat, en voordat ik je onder water duw, beleid je eerst je zonde. Het stempelt dus ook zijn prediking. De evangelisten geven ook een indruk van die prediking, dat was niet mals. Romeinse soldaten werden hardhandig aangepakt, Johannes de Doper, de fariseeën werden niet gespaard, tollenaren werden door Johannes onder handen genomen. Hij was voortdurend erop uit om die mensen te brengen op die plek. Namelijk dat ze hun verantwoordelijkheid zich toe-eigenen en dat uiten beleiden als schuld. Nu als iemand dan kwam naar Johannes met die wens, ik wil gedoopt worden, dan lag daarin dus ook de vraag, ik wil mijn zonde beleiden. En als dat dan het geval was, dan nam Johannes bijvoorbeeld zo'n Romeinse soldaat mee het water in. En dan stond die man daar. Zijn zonde beleiden. En als hij uitgesproken was, pakte Johannes hem bij zijn hoofd en duwde hem onder water. Het is nog niet zo lang geleden dat ik dat aan de catechisant heb uitgelegd. En dat betekent in de taal van de Bijbel en in de wereld van de Bijbel, als jij onder water verdwijnt, dan sterf je. Zodra onze kinderen een klein beetje kunnen lopen, gaan we naar de Lokhorst, leren ze zwemmen. Met het vele water in ons land. Als je al in de tijd van de Bijbel in het water viel en je voelde geen bodem onder je voeten, dan wist je het is verloren. Dan ga je je dood tegemoet. En als Johannes dan met zijn hoofd, zo dat hoofd onder water drukt, dan trekt hij iemand weer overeind. het leven in. Het leven tegemoet. Zo'n Romeinse soldaat gaat met Johannes mee terug de oever op. Zie hem gaan. Moet je even achterom kijken. Wat ligt daarachter op die bodem van de Jordaan in dat water? Zijn zonde. Nu, dan kunt u begrijpen waarom Johannes resoluut weigert wanneer de Heer Jezus met diezelfde vraag bij Johannes komt om gedoopt te worden. En dat Johannes zegt niet, ik moet door u gedoopt worden. U heeft niks te belijden. En let dan op het antwoord van de zaligmaker, dan zitten we in het hart van zondag 6. Dan zegt de Heer Jezus tegen Johannes, Johannes, laat nu af, stop! Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En dan gaat Jezus. Een van ons. Een gewone man. Net zo groot als de mensen aan de oever van de Jordaan. Spreekt hun taal, kleedt zich, ziet er gewoon uit. En dan staan die twee daar in het water. En dan valt het stil. Want dan is hij één van ons. Hij heeft niet de natuur van ons geneigd zijn om God en onze naaste te haten. En als hij dan zonder belijdenis onder water wordt gedrukt en de dood tegemoet gaat. En uit het water opkomt, dan kwam hij zonder zonde in het water van de Jordaan. En gaat hij met de zonde van al die mensen die daar stonden, het water uit. Om koers te zetten naar Golgotha. Zo vervult Jezus alle gerechtigheid. Mag ik het eens heel eerbiedig zeggen, gemeente? Wat een vaardigheid, hè? Om te kunnen gaan met schuld en zonde. Hij staat niet bij het water te kijken naar zondaren. Hij staat niet te luisteren, wat zeggen ze? Nee, hij gaat in de plaats van zondaren staan. Zwijgend. Als een lam. Stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Gewillig. Om zijn hoofd zo meteen te buigen. En ik denk dan toch even naar Jesaja 53. Om verbrijzeld te worden onder het recht van God. Zie je hem gaan? Wat een vaardigheid trouwens. Om met God om te gaan. Want let u op wat er gebeurt als hij opkomt uit het water. Hij scheurt de hemel open. Kijkt de zoon de vader in de ogen. En kijkt de vader de zoon in de ogen. Klinkt het over het water en over het hoofd van Jezus uit Nazareth. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daar hebben we nou rechtvaardigheid. Recht doen aan schuld en zonde. En recht doen aan Gods recht. Aan wie God is. Dat Jezus dat moment uitkiest aan het begin van zijn omwandeling, tekent dus de rest van die jaren. Tegen die achtergrond moeten we Jezus onder de mensen verstaan. Moeten we zijn woorden horen, zijn daden duiden, zijn lijdensgang zien. Keer op keer klinkt het tussen de regels en als een echo van die gebeurtenissen door: gerechtigheid vervullen. Volkomen verzoening, volkomen voldoening, volkomen gerechtigheid, volkomen heiligheid verwerven, beoefenen, betrachten. Als waarachtig mens, als een gewone man. Ja, als je in Capernaum woont in Jezus' dagen, kon het zomaar je achterbuurman zijn. Met wie je samen in de rij stond op de markt om brood te halen. Die je tegenkwam in je straat. En als iemand dan aan je vroeg wie is die man, dan zei: nou ja, Jezus. Zijn vader had hij vroeger iets verderop in een ander dorp, een timmermansbedrijf. Zo was hij. Waarachtig mens. Die kon lachen, maar daar zweeg het evangelie over. Hij zal het wel hebben gedaan, denk aan de bruiloft van Cana. Die kon huilen en daar gaat het evangelie juist op in. Zou dat nou toevallig zijn, gemeente? Die gegeten en gedronken heeft, ook van het eten heeft genoten. Hij zat aan feestmaaltijden. Dat laat het evangelie allemaal liggen. Maar hij heeft ook gehongerd. En daar gaat het evangelie op in. Die genoten heeft van mensen om zich heen. Hij was net als u en ik, gewoon sociaal. Zocht de mensen op. Maar dat laat het evangelie liggen. Om hem te tekenen in zijn eenzaamheid. Vaak ook onder de mens. Hij wordt niet begrepen. Wordt niet geëerd. Die een huis had in Capernaum, zegt de evangelist. Maar hij vertelt niet hoe dat huis is ingericht. Wat voor meubels er staan. Wat voor behang er aan de muur was enzovoort. Wat het evangelie wel zegt, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nest, de zoon des mensen heeft niets. Waarachtig mens. Zo waarachtig dat hij waarachtig geleden heeft. Dat hij de pijn van die geeseling voelde. Voelde hoe die spijkers door zijn handen werden geslagen en zijn lichaam aan het hout werd genageld. Voelde hoe die zon op hem begon te branden terwijl hij niets droeg. Daar zweegt het evangelie over. Wat het evangelie wel belicht als het gaat om Jezus lijden en sterven onderweg naar Golgotha en op Golgotha. Hoe hij verlangde naar God. Ook daarin was hij waarachtig mens toch. Hoe hij God mist. Waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft dat als waarachtig mens gevoeld. Intens doorleefd. De God verlaten. Nou zien we wat de middelaar is, gemeente. Iemand die vaardig is om recht te doen. Aan God. En aan ons. Voordat we de stap naar het tweede punt maken, gemeente. Wat een troost ligt hier opgesloten in zondag 6. Hè? Dat maakt dat deze middelaar onder handbereik komt. Hij is benaderbaar. Ik kan hem aanraken. En hij is totaal anders. Wat een troost ook voor nu. Deze middelaar heeft in zijn leven, zijn lijden en sterven dus recht gedaan aan onze schuld, aan onze zonde. Zo volkomen recht dat de Vader aan het begin van zijn omwandeling tegen de mensen zei: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. Dat die woorden herhaald werden op de berg der verheerlijking aan de vooravond van Jezus lijden en sterven. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. Dat de hemel open scheurde boven de Jordaan en de duif, Heilige Geest in de gedaante van een duif nederdaalde op de schouders van de zoon. Maar dat de hemel ook open scheurde op Goede Vrijdag. Het voorhangsel scheurde van boven en naar beneden. Toen Jezus uit Nazareth, één van ons, de hemel binnenkwam. Gewoon als mens. We hebben het gelezen, Jesaja 53, als wij hem zagen. We zagen niets in hem. Veracht, spot, vernederd, verbrijzeld. Maar God zag hem. God zag zijn vaardigheid. Zijn gehoorzaamheid. Zijn liefde. En had een welbehagen in hem. Kom straks nog even daarop terug. Kijkt u even met me mee, gemeente, en er zit ook meteen bij het tweede, dat hij ook waarachtig God moet zijn. Er staat in vraag en antwoord 17, en waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Is dat nou de enige reden waarom de Heer Jezus ook waarachtig God en waarachtig mens is? Nee. Hij is ook God gebleven om wonderen te kunnen verrichten. Hij is ook God gebleven om uit te leggen wie zijn Vader is, omdat hij zijn Vader heeft gezien. Hij zat in de schoot van zijn Vader, zagen we vanmorgen vanuit het Johannes-evangelie. Hij is God gebleven om uit te leggen wat de eeuwige heerlijkheid is. En wat de eeuwige rampzaligheid is. Er is geen mens in de Bijbel die zoveel gesproken heeft over de hel als Jezus. Dat kan ook niet anders. Hij weet het. Maar dat de catechismus dit element naar voren haalt, dat heeft alles te maken met zijn taak, middelaar. Het moet ook iemand zijn die in staat is om recht te doen aan God. Aan de last van Gods toorn. Die drukt op het leven van Jezus. Hij moet die last zelf draag. Zonder hulp. Zonder assistentie. Zonder dat er iemand is die hem een handje helpt. Helemaal alleen. Let u erop, gemeenten, en laten we ons daarvoor ook waken in de lijdenstijd, dat we Jezus geen slachtofferrol gaan toedichten. Als een zielige man, een beklagenswaardig figuur, dan onteert u hem trouwens. Want hij wil dit. Het is voor hem geen moeten. Vreugde. Intense vreugde. Waarom? Dat zegt de schrift zelf. Ik denk aan de Hebreeënschrijver. Omdat hij zag op de vergelding van de loon. Hij keek vooruit. Door Gethsemane. Door Golgotha. Wat die vergelding is. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Wat we al bij de Jordaan zagen. Zijn vader in de armen vallen. Maar nu ook als mens. met de littekens van zijn lijden en sterven. Met de gerechtigheid die hij heeft verworven. Om tegen zijn vader te zeggen dat hij zijn leven gegeven heeft voor degene die de vader aan hem heeft gegeven. Daar hoor je het hart van Jezus kloppen van vreugde. Om dat te belijden. En dat aan zijn vader te tonen. Het is geen moeten de last van de toren van God dragen. Het is een vermaak. Wat maakt dat het lijden van Jezus Christus tot een uniek lijden, vindt u niet? Dat plaatst hem in één keer in de heerlijkheid van Gods gerechtigheid. Dat werpt in één keer licht vanuit God op Gethsemane, op Golgotha, op de zaal van Caiaphas als hij staat voor Pilatus. Niet iemand, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, die door de mensen van de ene plaats naar de andere plaats wordt gesleept en het maar over zich heen laat komen en ook eigenlijk geen uitweg meer ziet omdat hij geboeid is en ook niet anders. Nee, dit is met de Vader besproken. Deze route door het leven dat uitloopt op Golgotha is opgesteld in de eeuwigheid, in de stille raad des vredes. Het overkomt Jezus niet. Hij volgt de weg die de Vader hem voor heeft gehouden. Met vreugde. Kijk, en daarom is hij middelaar. Omdat hij recht doet aan wie God is. Dat klinkt ook doorgemeend in het antwoord. Laten we maar even kijken naar het slot van vraag en antwoord 17. Daar staat op dat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons, voor ons, de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Verwerven betekent kopen. Nu kan het zijn dat je misschien in de vakantie geld krijgt van je oma of van je vader of moeder of iemand anders. En dat hij tegen je zegt, nou weet je wat, hier kun je wat van kopen. Nee, op je fietsje naar de kerkbuurt. Je hebt al lang in je hoofd wat je graag wil kopen. En onderweg kom je je beste vriendin tegen. Die zegt, wat ga je doen? Nou, ik heb geld gekregen. Daar ga ik iets van kopen. Je wilde eigenlijk iets halen bij een speelgoedwinkel. Maar nu je vriendin ziet staan, en ze kijkt op een bepaalde manier aan, begin je toch te twijfelen. Dan denk je, nou ja, weet je wat, we gaan niet naar de speelgoedwinkel voor mezelf, we gaan naar de snoepwinkel. Je koopt daar wat en je deelt het. Een paar dagen later kom je oma tegen en die zegt, en, wat heb je gekocht? Dan zeg je, nou ja, oma, toen u dat gaf, had ik in mijn gedachten om dat en dat te gaan halen bij de speelgoedwinkel, maar onderweg kwam ik mijn beste vriendin tegen en die zei, nou ja, u weet wel hoe dat gaat en toen hebben we een zak snoep gekocht en dat heb ik eerlijk verdeeld. Dan zeg je oma niet tegen jou, joh, dat had je niet moeten doen. Nee, dan zeg je oma, dat was jouw geld. Je hebt het van mij gekregen. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat je daar iets ander mee blij maakt. Nou, dat klinkt door in dat wedergeven, gemeente. Verworven, dat betekent dat het Christus eigendom is geworden, mag ik het maar heel menselijk zo zeggen. En nu bepaalt Jezus wat hij daarmee doet en hij wil het uitdelen. Dat wil hij. Het is geen opdracht. Als een vader. Nee, dat wil de Vader, de Zoon en de Geest uitdelen. Geven. Aan wie? Nou, niet aan de engelen. Ook niet aan elkaar. Maar aan jou. Dat is naar de eenvoud van het evangelie. Aan u. Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik toch even denken aan een woord van Luther. Die citaat moet je eigenlijk maar onthouden. Luther zegt op enig moment, waaraan herken je nou het evangelie? Juist die man die zo geworsteld heeft met dat woordje gerechtigheid. Hij zegt, ik haatte dat woord. Elke keer als ik het tegenkwam, struikelde ik erover, ging mijn leven er weer onderuit. Hoe kwam dat wel? Ik las gerechtigheid los van Christus. Schijnwerpen stond alleen maar op het leven van Luther gericht. Daarom viel die man steeds omver. Totdat hij lezend het evangelie erachter kwam dat God ook een andere gerechtigheid heeft, namelijk die hij koppelt aan Christus. Zonder Christus, zegt Luther, is gerechtigheid mijn vijand. Met Christus is hij mijn beste vriend. En dan zegt Luther op enig moment, wat is dan precies het evangelie? Wel, zegt Luther, als je nou al die woordjes uit het Nieuwe Testament schrapt, voor u, voor u, voor u, dan heb je geen evangelie meer. Je hoort die toon terug hier in zondag 6. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat aan het slot van dit vraag en antwoord van 17. Ons de gerechtigheid en het eeuwige leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Er staat niet gerechtigheid verwerf. Nee, voor ons verwerf. Dat had Christus op het oog. In zijn vaardigheid met het recht. Om recht te doen aan God. Recht te doen aan schuld en zonde. Voor ons. Dit is nu God. Voor ons. Daarom moest Christus sterven voor ons. Daarom ging hij de Jordaan in. Toen ik die geschiedenis zo vertelde, gemeente, heb ik één element heel bewust laten liggen. Ik wil dat nu even omhoog halen. Die reactie van Jezus op het antwoord van Johannes. Johannes zegt dan tegen de Heer Jezus, niets daarvan, niet ik moet u dopen, u moet mij dopen. En let u er dan even op, lees dat vanavond nog maar eens rustig na in het Matthäus evangelie. Dan zegt de Heer Jezus niet tegen Johannes, Johannes laat af, zo moet gerechtigheid vervuld worden. Als iets onpersoonlijks, gerechtigheid moet vervuld worden. Dan zegt Jezus tegen Johannes, laat af. Laat ons gerechtigheid vervullen. En dan bedoelt de Heer Jezus niet ons, wij, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, maar dan zegt Jezus dat tegen Johannes. Johannes, ik betrek jou erbij om gerechtigheid te vervullen. Kijk even naar Johannes. Die staat naast Jezus. En wat Johannes nou moet doen, is zijn hand leggen op het hoofd van Jezus en hem naar beneden duwen. Zie hem gaan. Voor ons. Opgestaan voor ons. De hemel geopend voor ons. De Vader spreekt, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik me welbehagen heb. Voor ons. Dit is dus de middelaar voor ons. We Weet u wat nou zo uniek is aan die middelaargemeente? En dan zitten we aan het slot van de preek. Kijkt u even met mij mee. Allereerst wat de catechismus over deze middelaar zegt. Vers 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Weer inderdaad ons. Ik hoor iemand dan bij zichzelf denken, ja maar dominee, ik vind dat eigenlijk wel een beetje te inclusief worden vanavond. Alsof de hele, ja in zekere zin wel ja. U heeft dat denk ik vanmorgen ook gehoord. Anne van de wet, ik ben de Heere, uw God. Die u uit het land, uit Egypte, uitgeleid heeft. Dat zei God tegen het hele volk. Niet tegen de uitverkorenen onder het volk. Heel het volk, jong en oud. Wat hij zegt voor ons. Moet nou persoonlijk worden voor mij. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente, voor mij. Dat komt uitgebreid aan de orde in zondag 7. En we zouden zondag 5 en zondag 6 dus tekort doen als we dan meteen nu vanavond persoonlijk gaan toespitsen. Nee, laten we eerst de catechismus maar gewoon eens even helemaal uitspreken. Voor ons, een middelaar dus voor de gemeente, een middelaar voor de wereld. Een God die in Christus voor de wereld komt. Immanuel, God met ons, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan legt de Heer Jezus in Johannes 3 de woorden trouwens uit. Aan de hand van die Bijbelse geschiedenis, die koperen slang. Die midden in het volk wordt opgeheven. Heel het volk krijgt de gelegenheid om te kijken. Een slang voor ons. Maar zo komt vanavond ook het evangelie naar jou toe. Als je dus verloren gaat, dan sluit je jezelf erbuiten. Dat ligt dus niet aan God die in Christus tot ons komt. Aangrijpend trouwens. Hè? Dat je in het licht van de kribbe, God werd mens voor ons. In het zicht van het kruis, gestorven voor ons. Tegen de achtergrond van een open graf, opgestaan voor ons. Toch verloren gaat. Ik denk dat dat alleen maar komt omdat je jezelf overschat. En daarom neerkijkt op Jezus Christus. Je neemt jezelf trouwens ook niet serieus. Wat ik daarmee bedoel, wel, je hebt eigenlijk ten diepste geen notie van wat je schuld en zonde is. Je neemt God ook niet serieus, omdat je niet gelooft wat de last van de toorn van God is. Je denkt ook niet aan je toekomst. Ja, je leeft voor het hier en nu. Maar kijk nou vanavond eens gemeente naar zondag 6. Wie is God nou in zondag 6? Want wat is nou zo uniek aan deze middelaar? Normaal gesproken, als er twee partijen een ruzie met elkaar hebben, dat is het laatste trouwens vanavond, als twee partijen met elkaar ruzie hebben, dan gaan ze soms op zoek naar een middelaar. Bemiddelaar, zeiden we vanavond tegen elkaar. Misschien heeft u dat ook gelezen in de krant, afgelopen zaterdag was dat, dat de Syrische regeringsleider, nou dat is een, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen, een man met heel veel bloed aan zijn handen. Ik wilde iets anders zeggen, maar dat mag niet. Zoveel moorden op zijn geweten. Nog steeds wreed. En er werd verteld in de krant dat deze man bij de sultan van Oman op bezoek is geweest. Iemand die bekend staat als een neutraliteit. Die partijen die zo ver uit elkaar liggen, toch op de een of andere manier bij elkaar weet te brengen. Dat kan alleen als hij van beide partijen het vertrouwen krijgt. En dat ze op enig moment er akkoord mee gaan dat hij tussen die twee in gaat staan om ze bij elkaar te brengen rondom één tafel, zodat toch het gesprek op gang kan komen enzovoort. Daar kun je wat van vinden, dat laten we vanavond maar even liggen. Wat ik wil zeggen is dat het onder voorwaarden, het valt of staat natuurlijk met of beide partijen dat willen. Maar zo is Jezus Christus nou niet. God komt vanavond niet op bezoek bij u met de vraag, zou je het willen? Een bemiddelaar. Ik weet wel iemand. Gode zij dank, doet God dat niet. Waarom niet? Omdat ik de deur voor zijn neus had dichtgeslagen. We hebben toch gelezen, gemeente, en we vielen toch bij, of niet? Geneigd om God te haten. En nu plaatst God ons erbuiten. En komt hij met de middelaar. Waarvan de catechismus vanavond zegt, kijkt u even met me mee, antwoord 8 in het slot. Tot een volkomen verlossing geschonken is. Dat is iets anders dan hij wil schenken. Hij dringt zich aan, maar het hangt wel van jou af, of jij de deur van je hart voor hem open doet. Of je met God wil onderhandelen. Of jij wil bewijzen dat je in hem gelooft. Of aan hem wil laten zien hoeveel tranen je al hebt geschreid vanwege zondekennis. Nee, God neemt ons serieus, geneigd. Om God en onze naaste te haat. En gaat daarom eigenhandig, alleen, eenzijdig te werk. De catechismus doet recht aan de woorden, het is volbracht. Volkomen verlossing. Volkomen zaligheid. Een volkomen middelaar. Een volkomen God van zaligheid. Bij deze middelaar past maar één ding. Een lege hand. Amen.